Omdat hij leeft, hoef ik niet bang te zijn voor morgen. Want hij is er altijd bij. En ik wil daar vanmorgen ook met u over nadenken aan de hand van het boek Klaagliederen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben van mezelf, ja, mag ik wel van mezelf zeggen, ik ben geen klager. Dus ik had Klaagliederen ook nog, ja, ik had het wel eens een paar keer gelezen, maar nee. En toch, ik ben de laatste weken echt ook van dat boek Klaagliederen gaan houden. Nee, want het is eigenlijk een juweeltje. En niet zomaar om te klagen, maar gewoon omdat het ons ja, iets laat zien van wie God is en hoe hij is en hoe hij zijn plan gaat. Ik had u eigenlijk vanmorgen mee willen nemen in het verhaal omtrent de dood van Saul. We zijn in Zeewolde ook met de kinderen mee bezig. Maar ja, dat was ook zo'n rijke geschiedenis, daar was ik nog lang niet klaar mee. He, maar als je daar ziet en geconfronteerd wordt met de ellende die er eigenlijk is. Ja, als Saul dan sterft als beeld van het oude verbond, als een beeld van de Heer Jezus in zijn vernederde bediening en wie er allemaal in die dood wordt meegetrokken en wat een rouw dat met zich meebrengt, dan heft David in 2 Samuel 1 ook een klaaglied aan voor Saul en zijn zoon Jonathan en worden er 7 dagen gerouwd. Dus was voor mij het kringetje ook weer rond. Ik denk, nou, dan doe ik gewoon waar ik het laatst ook ergens anders over. Ik pak toch klaagliederen erbij. En dat de dood omtrent Saul, dat komt dan nog wel een keer. He, want ja, klaagliederen, ja, ik zei al, het is een prachtig boek. En waarom vind ik het een prachtig boek? Ja, als je, nou misschien heeft u het al gevonden, maar als we in Klaagliederen 1 bijvoorbeeld kijken, dan zie ik in mijn Bijbel aan de rechterkant van de bladzij, naast vers 1, Alef staan. En naast vers 2 Beet. En naast vers 3 Gimel. En Dalet, Hey, Waf. En zo door. Eigenlijk het hele Hebreeuwse alfabet wordt in hoofdstuk 1 zo doorgelopen. En als we in. En dat betekent eigenlijk. Waarom staan die lettertjes? Omdat elk vers in de Hebreeuwse Bijbel begint ook met die eerste letter van het alfabet. En de tweede en de derde. En wat wij noemen een acrostichon. In hoofdstuk 2 zien we eigenlijk hetzelfde. Beginnen we weer opnieuw bij de letter Alef. En dan wordt weer zo, het hele Hebreeuwse alfabet wordt daar doorlopen. In hoofdstuk 3 zien we dan vervolgens ja, iets wat er wel heel erg op lijkt, maar toch net even anders. Want dan zien we vers 1 Alef, vers 2 Alef, vers 3 Alef. Dan krijgen alle letters opeens, worden 3 keer benoemd. En elke 3 regels begint dan met ja, die letter van het Hebreeuwse alfabet. In hoofdstuk 4 gaan we dan weer terug zeg maar, naar de oude structuur. Daar begint namelijk vers 1 weer met een alef, vers 2 met een beet en zo verder. En dan in hoofdstuk 5, ja, eigenlijk wel min of meer dezelfde structuur, maar er zijn geen Hebreeuwse letters meer. Het is geen acrostichon. Een prachtige structuur zit er eigenlijk in de opbouw van dit boek, waarin ja, heel veel nadruk gelegd op dat derde hoofdstuk, wat Bert net al 2 versen uit aanhaalde. Het zijn de gunstbewijzen van de Heer dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Ze zijn nieuw elke morgen, nieuw elke morgen. Groot is uw trouw, o Heer. He, eigenlijk, ja, zo prachtig als je te midden van de ellende van dat boek Klaagliederen mag weten, ja, maar wacht even. De Heere is trouw. En elke morgen, wat er ook gebeurt, hoe slecht we het ook kunnen begrijpen, groot is zijn trouw. Hij laat niet los, hij houdt vast. En wat ik nog meer zo prachtig vind aan dat boek Klaagliederen, er is een mooie een opwekkingslied en daar zit altijd een regeltje in, vind ik zo mooi. Dat gaat ons verdriet, wordt een lied. En als je daarover nadenkt, dat is zo prachtig. Want verdriet, gevoel, dat is moeilijk om daar woorden aan te geven. Ja, sommige mensen hebben daar allemaal geen moeite mee. Mannen hebben daar over het algemeen al wat meer moeite mee. En volgens mij heb ik wel eens begrepen, in het noorden hebben ze dan nog meer moeite daarmee. Woorden geven aan gevoelens. En als we dan in Klaagliederen, en dat gaan we straks ook zien, dan worden we geconfronteerd met het diepste lijden, zou ik maar zeggen, wat je kan bedenken. He, om er een voorschot op te nemen, barmhartige vrouwen die kinderen koken omdat ze geen eten meer hebben. Bizar als je die dingen leest, dat je denkt, hoe kun je het lezen, hoe kun je het zeggen, hoe kun je het bedenken? Maar zo diep wordt dat lijden. En dan krijg je in het boek Klaagliederen, krijgt dat lijden niet alleen woorden, maar ook nog, het wordt gewoon in alfabetische volgorde gezet. Al dat lijden krijgt een plekje, precies op de plek waar het moet staan, zodat de structuur klopt. En dan denk ik, wat is er toch een voorrecht, ondanks dat wij het allemaal niet begrijpen, hè? Laten we wel zijn, ik snap er echt geen bal van. Maar ik mag wel geloven dat de schepper, de ontwerper van alles, de schepper van hemel en aarde, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen, dat hij al dat lijden, al dat verdriet allemaal een plekje geeft. Hij is de grote plaatser en heeft alles in zijn hand en bij hem gaat nooit iets mis. Van A tot Z, hij heeft alles in zijn hand en hij is er altijd bij. En ik hoop dat we dat ook vanmorgen zo in Klaagliederen met elkaar gaan ontdekken. Want als we het over Klaagliederen hebben, ik brader even met u naar 2 Kronieken hoofdstuk 35. Nee, dat is niet hoofdstuk 35, denk ik. Ja, wel 35, mijn vers staat hier niet goed. En dan in vers 25. Want ja, vaak hebben we het over, nou ja, vaak. Als we het over klaagliederen hebben, dan komt het wel eens voor dat men het heeft over de klaagliederen van Jeremia. Maar in het boek Klaagliederen is daar niet echt een aanwijzing voor te vinden. Of niet een duidelijke. En ik kijk eventjes met u naar 2 Kronieken 35, vers 25. Dan zijn wij terechtgekomen dat heel Juda en Jeruzalem rouw bedrijven over Josia. En dan staat er in vers 25, Jeremia maakte een klaaglied over Josia. Tot op deze dag bezingen alle zangers en zangeressen in hun klaagliederen Josia, want zij maakten er een verordening van in Israël. En zie, ze zijn opgeschreven bij de klaagliederen. Hier wordt ook wel weer aangegeven, wanneer maakt dan iemand een klaaglied? Nou ja, als er grote rouw bedreven wordt. En eigenlijk wat ik net ook aangaf, om woorden te geven aan verdriet, aan emotie, om dat een plekje te geven. De een maakt een gedicht, de ander uit het in een lied. Een stuk rouwverwerking, daar zijn klaagliederen eigenlijk voor bedoeld. En hier, nou ja, wordt dan een klaaglied geschreven over Josua en toegevoegd aan het boek Klaagliederen. En men meent dan, of sommigen menen dan, dat in Klaagliederen wordt op een keer gesproken over de gezalfde des Heren, dat daar Josia mee bedoeld wordt. En anderen zeggen dan, het is een heel ander boek. Maar goed, toch eventjes om dit vers erbij te nemen. Niet om aan te geven, Jeremia is wel of niet te schrijven. Dat maakt me eerlijk gezegd eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Maar juist om even te benadrukken, en er zijn veel teksten die dat ook doen. Van ja, een klaaglied is eigenlijk echt het woorden geven aan rouw, aan verdriet. Het een plek geven. En dan, ja, nogmaals, dan vind ik het zo bijzonder als je klaagliederen doorleest, dat het lijden zo'n plekje krijgt, maar dat het ook gewoon klopt in het alfabet, met de letters, met er gaat niks mis, het klopt allemaal precies. En als we dan eventjes in klaagliederen, ga ik terug naar klaagliederen en ik loop eventjes de hoofdstukken zo langs. Hoofdstuk 1, 2, sla ik 3 even over, want daar kom ik dan aan het eind op terug. En dan hoofdstuk 4, 5. Om eventjes vanmorgen in vogelvlucht zo door klaagliederen heen te gaan. Ja, en als thema zou ik willen zeggen, ja, bij ons in de Bijbel heet het boek Klaagliederen, Klaagliederen. In de Hebreeuwse Bijbel is dat niet zo. Net als dat Genesis geen Genesis heet, maar die heet gewoon Bereshit. Namelijk in het begin. Er wordt altijd gekeken naar de eerste regel waar zo'n boek mee begint. En zo heet dat boek dan. Dat is makkelijk. En zo heet klaagliederen, heet niet klaagliederen, maar die heet hoe. Hoe. Dus gewoon het boek hoe. We zouden vandaag zeggen hoe dan. Hoe kan dit? En iemand anders zou zeggen waarom? Eigenlijk ook wel, ja, hoe dan? Moet je voorstellen, dat volk Israël, geplukt uit, nou ja, de woestijn, geplukt uit Egypte. En de Heer had beloftes gedaan aan dat volk. En dan is David, die is koning geworden. En aan David en zijn zoon wordt een koninkrijk beloofd, wat voor eeuwigheid bestendig zal zijn. En dan komt de zoon van David met een enorm vrederijk. Een prachtig rijk wat zijn gelijken eigenlijk niet kent. Je zou in de halleluja-stemming komen van, ja, dit heeft de Heere beloofd en zijn rijk is bestendig gemaakt. En zelfs de koningin van Sheba, die kwam eens op bezoek. Dat was bepaald niet om de hoek, zegt een litan. Maar onder de indruk van de rijkdommen van datgene wat God gaf, dan zou je zeggen, yes. Maar dan gaat Salomo een scheve schaats rijden. En wordt dat rijk gescheurd en blijft er helemaal niet zoveel over van dat rijk. En we kennen de geschiedenis, ik hoef dat verder niet uit te leggen. Maar God heeft een scheidbrief gezonden aan de 10. En God is eigenlijk een beetje klaar met zijn volk. En ik zeg het even wat kort door de bocht, het ligt allemaal veel genuanceerder. Maar laten we kijken in hoofdstuk 1. Daar zegt de schrijver in het eerste vers: hoe eenzaam zit zij neer, die stad. Eens zo dicht bevolkt, als een weduwe is zij geworden. Zij die groot was onder de heidenvolken, een vorstin onder de gewesten, is verplicht tot herendienst. Dat volk, die vrouw van God, die stad Jeruzalem met haar inwoners. Eens zo groot, eens zo rijk, eens zo machtig. Zijn weduwe geworden. Verlaten door de Heere. Ze weent, zegt vers 2, onophoudelijk in de nacht. En haar tranen stromen over haar wangen. Ze heeft geen trooster onder al haar minnaars. Al haar vrienden hebben haar trouweloos behandeld. Ze zijn haar tot vijanden geworden. Die stad die hier zit, heeft geen trooster. Die hier voorgesteld wordt als een vrouw, als een weduwe. Ze zit daar zonder trooster. Belangrijk thema in dat eerste hoofdstuk. Want als we in vers 9 kijken, dan zegt degene die de situatie beschrijft: haar onreinheid kleeft aan haar zonen. Zij heeft niet gedacht aan haar einde. Wonderbaarlijk diep is zij gezonken. Zij heeft geen trooster. Deze stad Jeruzalem heeft echt te maken met de Godverlatenheid. Eerst was ze zo rijk en zo groot en zo hoog verheven en tot getuigenis van de volken. Maar er is niks meer van over en zelfs de trooster is niet meer van de partij. Vers 17 zegt ook: Sion spreidt haar handen uit, maar zij heeft geen trooster. Wat Jacob betreft heeft de Heere geboden, zijn omstanders zullen zijn tegenstanders zijn. Jeruzalem is geworden als een afgezonderde vrouw onder hen. Een enorm verdriet en die stad die staat daar als die vrouw van help, maar er is niemand, er is geen trooster. Vers 21. Er is de stad zelf aan het woord en wordt gezegd: ze horen hoe ik zucht, maar ik heb geen trooster. Al mijn vijanden horen mijn onheil, ze zijn vrolijk, omdat u, met een hoofdletter, dat hebt gedaan. De trooster is weg. Want je zou zeggen, er is helemaal geen trooster, dat verdriet is zo, maar het verdriet zit er misschien zelfs daarin dat die trooster er wel is, maar die is er niet voor die vrouw. vers 16 zegt namelijk: vanwege deze dingen ween ik. Mijn oog laat water neerstromen. Omdat de trooster die mijn ziel verkwikt, ver van mij is. Die trooster is er wel, maar die is heel ver. Die heeft de stad echt even gelaten voor wat het is. Die heeft het volk gelaten voor wat het is. En als ik deze woorden dan voor mezelf zo lees, dan hoor ik in mijn achterhoofd Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Want de Heere kan zich niet altijd verbergen. Die houdt zich niet van altijd ver. Er komt een moment, kracht voor vandaag, maar blijde hoop voor de toekomst. Dat Jesaja moet gaan spreken dat haar lijdenstijd volbracht is. Dat die weduwe, dat die vrouw hier niet hoeft te blijven huilen, dat dat niet alles is. Maar dat de Heere weer zich zal ontfermen over zijn volk. Troost, troost mijn volk. Maar daar is in deze situatie hier nog helemaal geen sprake van. We zullen straks zien dat de Heere zich teruggetrokken heeft in de hemel en de stad in een dikke mist heeft gehuld. Want hij wil er ook niet naar kijken. Hij kan er ook niet naar kijken. Hoofdstuk 2 gaat dan verder. En het eerste woordje van hoofdstuk 2 ook weer: hoe? Hoe dan? Hoe heeft de Heere in zijn toren de dochter van Sion in wolken gehuld? Hij heeft vanuit de hemel ter aarde geworpen de luister van Israël. Hoe dan? Hoe dan heeft de Heere dat gedaan? God had zich verbonden aan zijn volk. Had een verbond met dat volk gesloten. Salomo had een huis voor hem mogen bouwen. Hij woonde te midden van zijn volk. Maar de heiligheid van de Heere had de tempel verlaten. Hij had het volk verlaten en heeft zich werkelijk, daadwerkelijk in de hemel gezet. Weg uit dat heiligdom, weg te midden van zijn volk. En vanuit de hemel heeft hij ter aarde geworpen de luister van Israël. Aan gruzelementen gegooid. Ik ben er klaar mee. Als we bijvoorbeeld eventjes, ik hou eventjes mijn vinger bij hoofdstuk 2, ik blader even naar hoofdstuk 3 vers 41... Want daar zegt de schrijver: laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God. Niet in zijn huis, niet in de tent, nee, in de hemel. Hetzelfde zien we ook in hoofdstuk 3 vers 50. Mijn oog vloeit van tranen en kan niet ophouden omdat er geen rust is. Totdat de Heere neerkijkt en ziet uit de hemel. Ik kom daar straks nog op terug, hè, want dat totdat is weer zo geweldig. Want als de Heere naar beneden, en daarom heeft hij die stad ook maar in mist gehuld, want hij kan het gewoon niet zien. Want die stad leidt, maar er is er eentje die misschien nog meer leidt dan die stad. Dat is de Heere zelf. En als hij omkijkt en ziet, ja, dan gaat hij zich ontfermen, want hij is de ontfermer. Dus vandaar ook dat tot dat, en heeft hij ook die mist, want hij wil het gewoon even niet zien. Het kan ook even niet gezien worden. Maar dat is ook God. Maar in ieder geval eventjes die nadruk op: de Heere is niet meer te midden van zijn volk in Jeruzalem, niet meer in zijn huis, niet meer in zijn heilige tempel. Hij is weggegaan en de stad ligt aan puin. De stad zit daar als een weduwe die te rouwen in de God, letterlijk in de Godverlatenheid. Ik ben weer even terug in hoofdstuk 2. Ik zei al, ja, de Heere heeft zich teruggetrokken. En als we dan even in vers 6. Dan staat er: hij heeft als in een tuin zijn hut met geweld omvergehaald. Hij heeft zijn plaats van samenkomst te gronden gericht. De Heere heeft in Sion laten vergeten feestdag en sabbat. Hij heeft in zijn grimmige toren verworpen koning en priester. De Heer had natuurlijk, en dat weet u vanuit Exodus, zijn heilige samenkomsten ingesteld. Zijn sabbaten, zijn feesten. Waarom? Omdat hij zijn volk wilde ontmoeten. Op de Sabbat en op de feesten kon de Heer zijn volk ontmoeten. En mocht zijn volk de Heer ontmoeten, hadden ze gemeenschap met elkaar. Grootste heilige momenten die de Heer voor zijn volk in petto had. Maar de Heer heeft als een tuin zijn hut omvergehaald. Zijn tempel verwoest, Jeruzalem verwoest. En de Heer heeft doen vergeten. Feestdagen en Sabbat. Bij zijn volk doen vergeten. Zijn volk wist niet meer wat het was om hem te ontmoeten. Ik hoop dat u ook de pijn snapt dat het niet het volk was wat de Heere wilde ontmoeten. Maar dat het de Heere zelf was die zijn volk wilde ontmoeten. Dat de Heere het was die zijn volk uit Egypteland had uitgeleid. Die zijn volk had doen wonen in het beloofde land. Dat de Heer het was die de opdracht had gegeven om inderdaad voor hem een woning te bouwen, zodat hij bij zijn volk kon wonen en hij hun God kon zijn en hun zijn volk kon zijn. Maar de Heer heeft in Sion laten vergeten feestdag en Sabbat. Mij moet je niet meer roepen. Mij even niet ontmoeten. Hoe dan? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe dan? Vers 15. Het is misschien goed om toch eventjes terug te gaan. Eén hoofdstuk terug nog naar 1 vers 12. Want daar was de stad aan het woord en daar zegt de stad: zie heren en aanschouw hoe veracht ik geworden ben. Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed. Dat mij is aangedaan, waarmee de Heere mij bedroefd heeft op de dag van zijn brandende toren. De stad zegt hier eigenlijk, voorbijgangers, kijk nou, is er groter leed dan dit? Kun je het beseffen, de heerlijkheid die ik had bij de Heere en wat er nu van overgebleven is? En dan komt er in hoofdstuk 2, daarom ging ik even terug naar vers 15, komt er een reactie van die voorbijgangers. En daar wordt gezegd, alle voorbijgangers hebben over u de handen ineengeslagen. Zij sisten van afschuw en schudden hun hoofd over de dochter van Jeruzalem. Is dit de stad waarvan men zei, volmaakt van schoonheid en vreugde voor heel de aarde? Is dit het dan? Is dit dan jullie God met zijn plannen? Die zegen geeft voor alle volken via Jeruzalem. Is dit het dan? Dat is wat de voorbijgangers hier ook vragen. En dan komt hoofdstuk 3, die sla ik eventjes over, dan kom ik straks uitgebreider erop terug. En dan gaan we naar hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 4 legt ook weer zoveel nadruk op de heerlijkheid die verdwenen is. Want dan zien we in vers 1, hoe is het goud, weer dat woordje hoe, hoe dan? Hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe is het goud donker geworden, het goede fijne goud veranderd? De stenen van het heiligdom liggen in het rond op de hoeken van alle straten. Gods heiligdom. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en nooit zal verlaten wat zijn hand begonnen is. Zijn heiligdom, dat ligt aan puin. En weet u, hij was erbij. Hij was er zelf bij. Het is hem niet uit de hand gelopen. Het is niet verkeerd gegaan. Ja, in het verhaal natuurlijk, want het is een oordeel wat uitgevoerd wordt over Jeruzalem en over het volk. Dus in die zin heeft het volk wel degelijk iets verkeerds gedaan, maar God was erbij. Hij liet niet los. En vandaar dan, hoe dan? En daar kun je zo je vraag bij hebben, hoe dan? En dat geldt voor het lijden hier in het groot voor Jeruzalem. Maar het is niet anders voor het persoonlijk lijden in deze wereld. Het is niet anders voor hoe het leven in elkaar zit. Het lijden van de tegenwoordige tijd die niet opweegt tegen de heerlijkheid die hierna zal komen. En vandaag hebben we kracht, maar ook een blijde hoop. Maar soms toch ook, hoe dan? En blijf opmerken dat het hier allemaal precies weer in die structuur staat, hè, van het alfabet. Van de letter A tot Z. Hij geeft alles zijn plekje. Hij geeft alles op de juiste tijd. Vers 2 zegt, de kostbare kinderen van Sion, eens gewaardeerd als zuiver goud. Hoe worden zij nu beschouwd als aarden kruiken? Het werk van pottenbakkershanden. Mooi, hè? Ik vind het eigenlijk zo mooi. Natuurlijk, het gaat om de tegenstelling tussen het gouden, het waardevolle, en het aarde, het kwetsbare, het aardewerk. Maar het blijft werk van pottenbakkershanden. En wat is het dan heerlijk als je de pottenbakker kent? Als je weet wie de pottenbakker is en wie er aan het werk is. Dat het zijn werk is. Dat hij niet loslaat. Maar dat hij aan het kneden is als pottenbakker. Zoals een simpel kinderliedje zulke rijke dingen kan vertellen. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo maakt u mij een vat tot mijn eer. He, geweldige dingen die we hier eigenlijk zo in klaagliederen zien gebeuren. Het werk van pottenbakkershanden. Vers 9 van dit hoofdstuk. Zij die vielen door het zwaard zijn beter af dan die vielen door de honger. Het was er toch mooi geweest, zegt de profeet hier eigenlijk, als toen Jeruzalem belegerd werd, dat je maar gelijk met het zwaard omgekomen was. Want het leger heeft zich rond Jeruzalem geschaard en de stad wordt gewoon letterlijk uitgehongerd. We zien het ook, we zagen het ook eerder, ik heb dat eventjes overgeslagen in hoofdstuk 1 vers 20. Waar gezegd werd. Nee, ik bedoelde niet hoofdstuk 1 vers 20, denk ik. Oh ja, ik denk dat ik het wel, ik zit in hoofdstuk 2. Ja, 1 vers 20. Zie heren hoe het mij bang te moede is. Mijn ingewanden zijn vol onrust. Mijn hart keert zich om in mijn binnenste, want ik ben zeer ongehoorzaam geweest. Buiten heeft het zwaard mij van kinderen beroofd. En binnenshuis is het als de dood. Daar heerst de pest. Bizarre situatie waar men hierin verkeert. De vijand die Jeruzalem belegerd heeft buiten, de kinderen, nou ja, die vrouw van kinderen beroofd, de mannen zijn gevallen door het zwaard. En binnenshuis ben je leven ook niet zeker, want het is eigenlijk wachten op de dood, tot je uitgehongerd wordt. En dat is wat 4 vers 9 eigenlijk ook zei. Het was beter te vallen door het zwaard dan door de honger, want als door stoken kwijnen die weg, omdat de velden niets opbrengen. De handen van barmhartige vrouwen, vers 10, hebben hun eigen kinderen gekookt. Ze zijn hun tot voedsel geworden bij de ondergang van de dochter van mijn volk. En dan staat er niet de handen van vrouwen, maar het wordt hier nog benadrukt. Want dat je denkt, ja, gelukkig zijn niet alle vrouwen hetzelfde, jongen. Nee, er staat bij de handen van barmhartige vrouwen. Ik kan me er totaal geen voorstelling bij maken. Maar het drukt wel iets uit van de pijn, van de ellende, van het verdriet wat het volk hier in Jeruzalem meemaakt. Het volk van God. En het zegt iets over het oordeel wat de Heer over zijn volk geveld heeft. Ja, dan komen we in hoofdstuk 5. Ook weer 22 versen, net als de andere hoofdstukken, maar ik zei al geen acrostichon. Niet meer de structuur van het alfabet verder. Dus wel de structuur, maar dus niet de letters. Als u nog begrijpt wat ik zeg. En dat begint in vers 1 met, denk heren aan wat er met ons gebeurd is. Aanschouw en zie onze smaad. Zo mooi, hè, hoe de profeet hier eigenlijk het lijden, het verdriet en alles wat er gebeurd is, dat hij het neerlegt bij de heren. Heren, denk eraan. En hij brengt het in gedachten bij de Heer. Want hij kent ook de Heer. Heren, kijkt u maar. Als we eventjes weer in hoofdstuk 3 kijken. Ik haalde net al eventjes aan. Want daar weet de profeet, mijn oog vloeit van tranen en kan niet ophouden omdat er geen rust is. Vers 50, totdat de Heere neerkijkt en ziet uit de hemel. Dat weet de profeet, daar houdt hij zich aan vast. En daarom zegt hij, Heere, denk aan wat er met ons gebeurd is. Kijk ernaar, Heere. Vergeet ons niet. Hij staat te kloppen op die hemel. Op die gesloten hemel. Hij probeert te klimmen uit die mist van, Heere, zie mij, kijk toch. Eigenlijk bizarre woorden. Bizar wat er dan gebeurt. En dat aanschouwen, dat wat de profeet hier eigenlijk doet, dat kloppen op de hemel, dat zien we eigenlijk zo ja, verschillende keren in dat boek Klaagliederen naar voren komen. Ik begin eventjes bij hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1, vers 9. En dan de laatste regel van dat vers. Zie, Heere, mijn ellende, want de vijand maakt zich groot. Heere, kijk dan toch. Vers 11, laatste regeltje. Zie, Heere, en aanschouw hoe veracht ik geworden ben. Heere, kijk dan toch. Hoofdstuk 2, vers 20. Ik denk niet eens dat ik ze allemaal te pakken heb hoor, maar zo eventjes een paar noem ik er dan. Zie, Heere, en aanschouw aan wie u zo gedaan hebt. Heere, kijk dan toch. Hoofdstuk 3, vers 63. Dan gaat het over de tegenstanders. Dan gaat het over de... En dan wordt gezegd in vers 63, aanschouw hun zitten en opstaan, ik ben hun spotlied. Heere, kijk dan toch. Hoofdstuk 5 vers 1 lazen we net natuurlijk. Denk, Heere, aan wat er met ons gebeurd is. Heere, kijk dan toch. Toen ik zo met de voorbereiding bezig was, moest ik ook denken aan Hiskia, die op een gegeven moment al die brieven heeft. En dat hij meeneemt naar de tempel en ze allemaal maar voor de Heere neerlegt. Heere, kijk dan toch. En voor mezelf realiseerde ik ook de rijkdom die we eigenlijk vandaag hebben. Want wij leven niet onder een gesloten hemel. De Heer heeft niet gezegd, wat zijn jullie vervelende mensen eigenlijk, zeg. Jullie doen helemaal niet precies wat ik wil, ik trek me terug. Nee, hij heeft ons in zijn genade huisgenoten van God gemaakt. We hebben de vrije toegang tot hem. We mogen door zijn genade ja, alles bij hem bekendmaken. We staan niet tegen een gesloten hemel te bonken van, Heere, kijk dan, de Heere ziet alles en hij is erbij. Wat een rijkdom geven die woorden van Paulus dan als hij dan schrijft, verblijd u in de Heere ten alle tijd, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw inschikkelijkheid... Sommige vertalingen zeggen vriendelijkheid, maar ik vind vriendelijk een beetje, ja, ik vind inschikkelijk zo'n mooi woord. Schik je maar gewoon in de situatie waarin je zit, omdat je weet dat hij erbij is. En als je nou weet dat je in een situatie zit, waarin je van nature niet kan schikken, dat je denkt, als inderdaad misschien je adem stokt, als inderdaad misschien het lijden langer duurt dan je denkt dat goed is, of zoveel ander lijden wat er is, als het tegen zit met die baan of in een relatie. Of weet... Hij is erbij. Schik je maar, verblijd je maar, niet in de omstandigheden. Nee, maar in de Heer, omdat hij erbij is. Omdat hij meegaat. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging... Dank u wel dat u erbij bent en dat u bij machten bent om veel meer te doen dan ik maar kan bedenken of beseffen. Laat het maar bekend worden bij God. En dan mogen we de vrede van God in ons hart ontvangen en meedragen. Wat een rijkdom die dat volk hier niet kende. Wat gehuld zit in de dikke mist en dat God denkt, ik wil niet kijken, ik wil niet kijken, want ik wil niet kijken. Want als ik kijk, dan ontferm ik mij. En dat volk, dat moet hier gestraft worden. Dat moet die toren dragen. Aanschouw, Heer. Denk, Heer, aan wat er met ons gebeurd is. Aanschouw en zie onze smaad. En dan kom ik in hoofdstuk 5, vers 19. En u moet echt het boek thuis nog maar eventjes in zijn geheel doorlezen, hoor. Of drie keer. Ik kan er echt alleen maar eventjes wat highlights nu uithalen. Maar dan staat er in vers 19. U, Heere, zetelt voor eeuwig. Uw troon is van generatie op generatie. Waarom zou u ons voor altijd vergeten? Zou u ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Mooi, hè? Ik vind het zo'n prachtige zin. Wat een discussies heb ik al wel niet gevoerd over vrije wil en over verantwoordelijkheid. En hoe zit dat nou? Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. Hoef je helemaal niet over te discussiëren hoe het zit met vrije wil en verantwoordelijkheid en toestanden. Natuurlijk, het volk moet zich keren tot de Heere. En het volk moet weten, Heere, bekeert u ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Het is niet het een of het ander. Het is niet allebei niet waar, het is allebei wel waar. Dat is Gods verhaal, zo handelt hij met zijn volk. Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. Want zou u ons geheel en al verwerpen? Zou u zozeer op ons vertorend zijn? Zou de pottenbakker zijn klei zomaar weggooien? Nee, natuurlijk niet. Dat doet hij niet. Hij is de pottenbakker en klei is hartstikke duur. Het is werk van zijn handen en hij kleit en hij kleit en hij vormt. Groot is zijn trouw. En dat brengt ons bij het hoofdstuk waar hij zoveel nadruk legt in dit boek. En dan kom ik in hoofdstuk 3. En dat begint in vers 1, doen de meeste hoofdstukken trouwens, dus dat wou ik helemaal niet zeggen, dat is niet bijzonder. Maar dat begint met de woorden, ik ben de man die ellende gezien heeft door de stok van zijn verbolgenheid. Mij heeft hij geleid en doen gaan in duisternis en niet in licht. Ik ben de man, wacht even, ik ben de man. We waren met een vrouw die daar zat als een weduwe en... Ja, dat klopt. Maar in hoofdstuk 3 zijn we opeens bij de man die ellende gezien heeft. Door de stok van zijn verbolgenheid. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij toch? Deze stok niet. Dit is de stok van zijn verbolgenheid. Mij heeft hij geleid en doen gaan in duisternis en niet in licht. Hij leidt toch in grazige weiden? Niet altijd. Deze niet. Het is heel mooi als je deze versen leest, want je leest eigenlijk het tegenovergestelde van Psalm 23. Het zit nog veel meer in de trant van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u of waartoe hebt u mij verlaten? De man die ellende gezien heeft. Ja, er is één man die ellende gezien heeft. De Heer Jezus. Welk een vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wil staan. We hebben geen idee waar we zingen. Denk ik wel eens. Het volk wel. Die kent die Godverlatenheid. Die kent inderdaad die toren van God die ze moesten dragen. En daar was inderdaad een man. Die ellende gezien heeft. Die inderdaad in die plaats is gaan staan. Ja, hij heeft telkens weer zijn hand tegen mij gekeerd, de hele dag. Waar we net lazen over de trooster die mijn ziel verkwikt, die ver weg was. Die de ziel restaureert. Die het weer terugbrengt naar wat het moet zijn, die het weer compleet en mooi maakt. Die trooster, waarvan ook de Heer Jezus spreekt. Over zichzelf en over die andere trooster. Die restaureert, die maakt tot wat hij moet zijn. Nou, die trooster, die zegt hier, ja, hij heeft telkens weer zijn hand tegen mij gekeerd, de hele dag, omwille van dat volk.
Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij omsingeld met gal en moeite. Nou, en zo verder. U moet dat maar doorlezen, maar het is prachtig hoe eigenlijk de Heer Jezus ook, ja, die je hierin mag zien, die dat lijden gedragen heeft. En dat brengt ons bij vers 22. En eventjes in vers 20. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. Zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Dat volk wat daar in diepe rouw zit. In de allerdiepste ellende. In de Godverlatenheid. Heeft hoop. Heeft vooruitzicht. Zegt vers 22, het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Hoezo een ander perspectief? Je kan de dingen op een verschillende manier bekijken. En dat is heel kort door de bocht en simpel gezegd. Maar je kan op de grond stampen en ik heb niks meer en wat een ellende. En wat, kijk nou toch eens, en God had toch beloofd dat David en zijn rijk. En moet je nou eens kijken wat een grom. Dat kan. Maar je mag je ook, als je de Heere God kent, schikken in de situatie en weten dat Hij er ook is. Dat Hij het in zijn hand heeft. En dan kun je het ook van de andere kant bekijken. Het zijn de gunstbewijzen van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Het had allemaal zoveel erger gekund, zoveel anders gekund. En het zijn de gunstbewijzen van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Te midden van al die ellende. En laten we wel zijn. Ik snap er niks van. Hè. Ik sta het hier te vertellen, maar ik snap het niet hoor. Hè, als barmhartige vrouwen hun kinderen staan te koken, dan moet je toch niet de barmhartigheid van de Heer niet opgaan. Houd toch op. Dus nogmaals, ik snap er niks van, maar ik geloof het wel. En het is het perspectief wat gegeven wordt. Want zijn barmhartigheid houdt nooit op. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. En weet u, dat geldt niet zomaar alleen maar voor het moment. Dat kan alleen maar als je het totale plaatje kent. Dat kan alleen maar als je weet met de woorden van Klaagliederen 5. Heren, zou u voor altijd verwerpen? Wat niet een open vraag is, maar dat, waarvan de profeet het antwoord weet. Nee, dat doet hij niet. En alleen maar als je dat weet, dan kun je zeggen, de barmhartigheid van de Heren houdt niet op. Groot is zijn trouw. Goed, vers 24. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. En wat hebben wij ook niet een geweldige zegeningen gekregen. Want dit geldt voor het volk Israël toen. Maar ja, hoeveel te meer zal gelden voor ons als je weet vergeving van zonde ontvangen. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik heb er geen besef van hoe groot en hoe rijk dat allemaal is. Maar wat is het goed om te zeggen, te midden van de ellende van deze wereld tegen elkaar, ons deel is de Heere. Daarom zullen we op hem hopen. Want wat ligt er nog ontzettend veel moois in de toekomst voor ons te wachten en heeft de Heer in petto. Goed, zegt vers 25, is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Ja, die mag u op een tegeltje schrijven en ophangen thuis. Goed is het om te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Want weet u, en ik zeg het nog maar, ik snap er zo vaak helemaal niks van. En ik kan me over zoveel dingen opvreten. Dat ik tegen mezelf moet zeggen, goed is het gewoon, stil maar. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En goed is het voor een man als hij een juk draagt in zijn jeugd, zegt vers 27. Vers 28, laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat hij het hem opgelegd heeft. Hij gaat erover, hij heeft niet losgelaten, hij is erbij. En hij geeft het volk wat goed is voor het volk. Laat hij zijn mond in het stof steken, misschien is er hoop. Laat hij zijn wang geven aan wie hem slaat, laat hij met smaad verzadigd worden. Vers 31. Want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Niet voor eeuwig verstoot de Heere. En ik heb het al vaker gezegd en ik vertel het nog maar een keer. En ik moet zeggen, de laatste tijd valt het reuze mee, gebeurt eigenlijk helemaal niet. Maar vroeger, toen mijn kinderen nog wat kleiner waren, waren ze echt ook soms nog wat drukker en vervelender. En als je dan aan tafel zat, het was niet altijd gezellig dan. En dan zei je soms wel eens tegen iemand, joh, ga jij even lekker niet aan tafel zitten? Ga even in het andere kamertje? Ja, dan gingen ze. Maar weet u, dat deed ik nooit met het idee om ze daarna niet meer terug te halen. Nooit niet. Het was nooit om te denken van je hoort niet meer bij het gezin en je mag hier niet meer aan tafel zitten. En ik heb nooit van zijn levensdagen is dat gebeurd. Ik zat eigenlijk altijd stiekem te wachten. Papa, sorry, mag ik weer terug? Tuurlijk, hè. Want ja, waarom verstoot je iemand? Waarom verwijder je iemand uit de ruimte? Nou ja, om aan mijn Bijbelse taal te spreken, totdat je gedaan zal hebben de gedachte van je hart. Niet voor eeuwig verstoot de Heer. Natuurlijk niet. Het is zijn werk. Hij houdt het vast. Hij is erbij. Want, vers 32, want wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheid. Hij bedroeft, maar wanneer hij dat gedaan heeft, dan zal hij zich ook ontfermen. En niet een beetje. Maar naar de grootheid van zijn goede tierenheid. En die reikt tot aan de hemel, die reikt tot aan de wolk. Die goede tierenheid die is enorm. En elke dag weer nieuw. Wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheid. Want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij mensenkinderen. En ik heb het al eerder gezegd. Er is misschien eentje die meer leed had als die weduwe die daar zat. Eentje die meer leed om de situatie van dat volk Jeruzalem. De Heere zelf. En hij moest het hullen, hij kon er niet naar kijken. Maar aan de andere kant is het ook gelijk, daar was trouwens ook Jeremia, hè. Jeremia die dat beeld moet zien van dat de Heere zegt, joh, wat zie je daar? En dat Jeremia dan zegt, een amandelboom. En dan zegt hij, goed gezien jongen, want zo waak ik over mijn woord om dat te doen. En een amandelboom, dat is eigenlijk de boom die het eerste in het jaar bloeit. En dat als, waarmee de Heer eigenlijk zegt, zodra ik mijn belofte kan vervullen, dan ben ik er ook als de kippen, dan ben ik er als eerste bij. Want ik wil zo graag. Ik wil zo graag ontfermen. Ik wil zo graag die belofte nakomen. Maar ja, het kan alleen op zijn tijd, op zijn wijze. En zoals dat bij hem dan schikt. Vers 34, dat men vertrapt onder zijn voeten alle gevangenen van de aarde. Dat men het recht van de man buigt voor het aangezicht van de Allerhoogste. Dat men een mens in zijn rechtszaak in het ongelijk stelt. Zou de Heer het niet zien? Als al die dingen gebeuren, dat ziet de Heer toch ook? De Heer ziet alles hoor. Hij is erbij. Wie zegt iets en het gebeurt als de Heer het niet gebiedt? Trump met al zijn decreten die hij afvaardigt en weet ik veel wat er allemaal nog staat te komen. Wie zegt iets en het gebeurt als de Heer het niet gebiedt? Denkt u niet dat de Heer er zelf bij is, dat hij daarboven staat? Is het dan alles goed wat er gebeurt? Niet in de zin zoals wij goed en fout onderscheiden. Maar de Heer is erbij. Die gaat erover. Bij hem gaat nooit iets mis. Vers 38. Kom niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede. Het kwade komt ook bij de Heere vandaan. In zijn oordelen, in zijn raadsbesluiten. Het loopt hem niet uit de hand. Hij is erbij. Er is er uiteindelijk maar één die de plaats er is en overal over gaat. En dat is degene die, ja, dat is de ontfermende God. Vers 39, Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonde. Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laten we terugkeren tot de Heere. Kijk, dat geldt natuurlijk voor het volk Israël, wat hier verstoten was door de Heere God, waarin hij zijn heiligheid had weggetrokken. Maar toen ik dit zo voor mezelf aan het voorbereiden was, dacht ik ook, jongen, gezegend met alle geestelijke zegeningen. En als je dan de pijn en het verdriet van het ellende kijkt en je legt je eigen leventje onder de loep. Ja, weet je, we zijn allemaal mensen met ons lek en gebrek. Zo zijn we ook gemaakt. Maar laten we ook maar tegen elkaar zeggen. Laten we onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laten we terugkeren tot de Heere. Ken Hem in al uw wegen. Maak je zorgen en alles maar bij Hem bekend. Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Niet alleen maar voor de buitenkant halleluja staan roepen met onze handen. Maar, nou, dat doen wij toch niet zo heel makkelijk. Hè? Maar niet alleen maar dat wat zichtbaar is voor de mensen. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. En dan komt er iets wat voor Israël geldt, maar voor ons nooit en ten nimmer. Wij hebben overtreden en zijn ongehoorzaam gemaakt. Ja, dat dan weer wel. Maar er staat er, u hebt niet vergeven. Want dat is de situatie waar het volk in zat. Dat de Heer niet vergaf en dat hij zei, jullie moeten je eigen straf nu dragen. Wat een rijkdom dat wij mogen weten dat we vergeving van zonde ontvangen hebben. Dat we de verlossing door zijn bloed ontvangen hebben. Dat we overgebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat we de vrije toegang hebben tot Hem. Dat we mogen staan in die genade. U hebt u in uw toorn gehuld en hebt ons achtervolgd. U hebt gedood en niet gespaard. U hebt u in een wolk gehuld, zodat er geen gebed doorkwam. Alsof de Heer met zijn vingers in zijn oren in de mist gewoon, ik wil niks zien, ik wil niet luisteren, want dat volk moet die straf dragen en ik wil me ontfermen, maar ik doe het niet. Zoiets. Uitvaagsel en afval hebt u van ons gemaakt in het midden van de volk. Zij hebben tegen ons hun mond opengesperd, al onze vijanden. Angst en valkuil zijn over ons gekomen. De verwoesting en ondergang. Waterbeken stromen neer uit mijn oog vanwege de ondergang van de dochter van mijn volk. Mijn oog vloeit van tranen en kan niet ophouden omdat er geen rust is. Totdat de Heere neerkijkt en ziet uit de hemel. En wat is dat geweldig, dat we die blijde hoop voor de toekomst mogen hebben. Dat de Heere neer zal kijken op zijn volk en zal zien, straks ook in die benauwdheid waar het nog in gaat komen. Een benauwdheid zoals die nog nooit geweest is. Groter dan de benauwdheid die hier in Klaagliederen beschreven staat. Maar de Heere zal zich ontfermen. En hij zal als pottenbakker zijn werk oppakken. En het maken een vat tot zijn eer. Ik stel voor dat we daarvoor met elkaar ook de Heere danken. Vader in de hemel, dank u voor uw woord. Heer, en dan willen we u zelfs danken voor klaagliederen. Dat we in klaagliederen ook zo mogen zien dat het grote verdriet, het grote lijden van deze wereld, het grote lijden van uw volk Israël, het grote lijden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat alles precies op zijn plek valt. Dat u alles een plaats geeft. Dat u nooit loslaat. Dat uw trouw groot is en uw barmhartigheden elke morgen weer nieuw zijn. Heer, ik dank u zo voor het feit dat we de verlossing door uw bloed hebben gekregen. De vergeving van zonde. En ik wil u zo bidden, Heer, wilt u toch geven dat we dat met elkaar steeds meer gaan begrijpen. Ook tegen de achtergrond van uw volk Israël. Heer, wilt u ons zo vervullen met die kennis, dat het ook zijn uitwerking mag krijgen in het leven van alle dag. Vader, dank u wel dat we die kracht voor vandaag mogen hebben. Dat we een doorzicht mogen hebben naar de toekomst. Dat we weten dat u alles vast heeft, dat u alles leidt, dat u erbij bent. Heer, en dat u met een ieder van ons tot uw doel zal komen. Dat u met uw volk Israël tot uw doel zal komen. Vader, dank u wel dat we dat ook mogen weten. En dat u dat ook steeds maar weer in onze harten en in onze gedachten plaatsen. Heer, zodat we ook mogen leven vanuit die rust en vanuit die vrede die u geeft. Heer, dank u wel dat u ook ons ieder persoonlijk kent, ons lijden, ons verdriet, onze zorgen, onze eenzaamheid wellicht. Heer, dat ook u daarbij bent. Heer, en wilt u ons daar maar ook steeds weer in sterken. Heer, en dank u wel dat u een trooster bent die heel nabij ons is. Heer, dank u wel dat we, dat u ons ook daarvoor wilt gebruiken om elkaar te bemoedigen en te vertroosten. Heer, en wilt u ons dat ook maar steeds weer in ons hart geven. Heer, zo mogen we het allemaal van u verwachten, wetend dat het bij u in bijzonder goede handen is. Dank u wel daarvoor. Uit genade alleen. Amen.